Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
In de zomermaanden van 1900 was de boksersopstand met al haar gruwelijkheden tot een climax gekomen. Aanvang juli ontvluchten midden in de nacht 6 paters, waaronder onze nonkelpater Jules de Wolf, de oostelijk gelegen missiepost van 24 King T naar de meer westers gelegen grote missiepost van San Tao Ho. Een tocht van een tiental dagen vol emoties. Dit was op bevel van hun bisschop Monseigneur Hamer, die alleen achterbleef met zijn christenen. Maar ook in San Tao, Sint Jacobus, was het helemaal niet veilig, wat de paters wel hadden gehoopt. Maar dit vooral ten gevolge van de dubbelzinnige houding van de eerste minister van het plaatselijke koninkrijk, die steeds naar zijn eigen profijt keek. Hij eiste na een maand van onzekerheid het onmiddellijke vertrek van alle paters uit de missiepost. Indien ze bleven, zouden zij zelf en alle resterende christenen worden uitgemoord. En de 15 paters stonden voor een zwaar dilemma. Bleven ze, dan was de kans heel klein dat ze zich konden verdedigen en werden ze allen gedood. Vluchtten ze, dan was de kans klein dat ze de vreselijke Gobi-woestijn, de enige uitweg, levend zouden doorgeraken. Maar, schrijft de pater, als we het proberen, redden we toch de levens van onze geliefde christenen. De 15 paters waren de Nederlanders Willem Lemmens en Desiree Lezens, de paters Ivo Stragier, Ange Verstraten, Henri Verwilgen en onze pater Jules de Wolf. Zij waren dus een maand ervoor gevlucht uit 24 King T. En dan de paters uit San Tao en de regio waren Achille Latteur, Frans de Boek, Florent Lauwers, Stefan Zeg, Alphons Hulsbos, Remy van Merhage, Albert Botti, Eugène van Haveren en een derde Nederlander, Hubert van de Merendonk. Ondertussen vernamen zij de gruwelijke marteldood van bisschop Monseigneur Ferdinand Hamer, die jullie konden horen in de vorige uitzending. Zoals ook over de zware strijd die geleverd werd in de meer zuidelijk gelegen missiepost van Kleinbrugge, waar boksers en soldaten poogden deze vesting in te nemen gedurende meer dan 40 dagen, maar het lukte hen niet. Men schat dat deze boksersrevolutie aan ten minste 100.000 mensen het leven kostte, waaronder duizenden Chinese christenen, waarvan een 30.000 katholieken en honderden buitenlanders, meestal christelijke missionarissen, waaronder ook vele paters schutisten. Maar ook een groot aantal Chinese catechisten en zusters, maagden genoemd, en de weeskinderen uit de huizen van de heilige kindsheid. Zo werden in het christendorp Tjigedangau christenen en kinderen van het weeshuis levend verbrand in hun kerk, 400 in totaal. En denken we ook aan de zeven zusters die op 9 juli 1900, tezamen met twee bisschoppen, enkele paters en broeders en huishoudelijke helpers, ook een vrede marteldood stierven. En onder hen de ondertussen heilige Amandina van Schakkebroek uit Herk, de stad. En zo vertrok op 23 augustus 1900 een grote karavaan met 15 gewapende paters en een 15 christenen met 29 rijpaarden, 25 lastkamelen en 2 grote honden om 's nachts het kamp te bewaken. Het grootste deel van het verslag komt van pater Henri Verwilgen, die het reeds publiceerde eind 1900 in het tijdschrift Missions en Chine et au Congo. En ik herneem even in het kort wat reeds werd verteld. Aan het hoofd van de karavaan stond de christen, Chang Xian Sheng, fysiek een grote, forse man met een ongeëvenaarde scherpzinnigheid. Maar als kameeldrijvers en vooral gidsen had de eerste minister, Nian Qiao, 2 Mongolen ter beschikking gesteld die, volgens hem, de route perfect kenden. Maar zo schrijft de pater, wij kenden de minister goed genoeg en wij kwamen er ook spoedig achter. Deze gidsen hadden opdracht gekregen ons in de woestijn achter te laten. Ook volgde er een escorte van 40 soldaten onder het mom om hen te beschermen. Daarom vervolgde de pater, hielden we het geweer aan onze schouder en de revolver aan onze riem. En zo vernamen we dat heel kort nadat de karavaan was vertrokken, de minister met zijn soldaten via een andere route de missie innam. En van ver konden de paters nog zien hoe een kwartiertje later de Heilige Hartkapel in Lichterlaaie stond. En uit een brief van Albrecht Botti konden we dan vernemen hoe de paters onderweg andere vluchtelingen ontmoetten. En zo vernamen dat, gelukkig tot nu toe, geen christenen werden vermoord. Aan deze belofte hield de minister zich dan toch wel. De vlucht van de paters was dan toch niet nutteloos. Maar ze vernamen ook dat in verschillende dorpen kerken vernield waren en dat in Noord-Ortos niets meer recht stond. Alles was te herbeginnen. En ik lees nu verder uit het verslag van pater Verwilgen, die ik wat heb bijgewerkt om het duidelijker weer te geven voor de radio. En met een bedroefd hart vervolgden we langzaam onze reis. Gedurende de eerste dagen ging de reis door gecultiveerde streken, waarbij het land werd doorkruist door een groot aantal irrigatiekanalen, die onze kamelen wel met veel moeite konden oversteken. En vaak raakte een van deze dieren ook nog verstrikt in de modder of rolde het met zijn bagage in het vuile water. Maar de paters vernamen ondertussen dat ze ontsnapt waren aan iets ergs, juist voor hun vertrek. Een Chinees, Ting, genaamd, had meer dan alle anderen de Mongoolse minister tegen ons opgezet en hem zelfs aangeboden, als wij niet zouden vertrekken, om dan boksers en andere bandieten in te huren om ze op ons los te laten. Uiteraard was dit ook met de bedoeling om nadien niet zelf beschuldigd te worden van moord. Maar de avond voordat we vertrokken werd deze man Ting vermoord door zijn eigen dienaren. En de pater schrijft: Gods gerechtigheid weet hoe haar tijd te kiezen. Dit hoorden we op het einde van onze eerste dag. Op de derde dag, de 25e augustus, staken wij de Aulahotse-rivier over en sloegen ons kamp met de tenten op. Het ligt aan de grens tussen het Mongoolse koninkrijk van de Alaghanen, waaruit wij kwamen, en dat van de Ganking, waar we zouden gaan binnenrijden. De 40 soldaten die ons volgden, met de afspraak ons, ja, zogezegd te beschermen, kwamen ons waarschuwen dat hun taak ten opzichte van ons was volbracht en dat wij onszelf voor de rest van onze reis uit de problemen moesten zien te redden. Tussen haakjes, later zouden de paters geïnformeerd worden dat deze soldaten hen heimelijk wel nog zijn blijven volgen, maar met de bedoeling hen in een hinderlaag te leiden via de meegeleverde gidsen. Deze verklaring, waaruit we op onszelf nu waren aangewezen, bracht ons, in weerwil van eerdere beloften, toch in een kritieke positie. En de paters ondervonden het al zeer snel. En hij schrijft: verscheidenen van onze kamelen waren inderdaad al zeer verzwakt om nog een volle lading verder te dragen, en het zag er naar uit dat zij het spoedig zouden begeven. Toen wij over de vervanging van deze dieren spraken, beweerden de Alaghanen dat het nu de taak was van de mensen van Ganking, op wier grondgebied wij ons nu bevonden. Maar deze antwoordden ons dat zij, omdat zij niets hadden beloofd, ons ook niets verplicht waren. Maar voor ons kwam het over als een opgezet complot. En zo was er ook een voortdurend komen en gaan van ruiters die in en uitliepen en langs ons kamp passeerden en mannen die dronken en feesten zonder zich iets aan te trekken van onze aanwezigheid. En wat hierachter zat, zouden we later te weten komen. Maar terwijl we hier in het kamp vastzaten, kwam er een zwaardere beproeving op ons af. Een van ons, pater Ange Verstraten, die al een paar dagen licht ziek was, bevond zich plotseling in een toestand die ons deed vrezen voor zijn leven. Pater Verstraten was afkomstig uit Bottelare, deelgemeente van Merelbeke in Oost-Vlaanderen, geboren in 1870. Wij stuurden toch onmiddellijk een koerier naar de eerste minister van de Alaghanen, Gan Kiao, om hem te vragen of wij deze halte toch niet mochten verlengen. En ondertussen deden wij een beroep op de diensten van een beroemde geneesheer van het land, een lama. Deze man, wel vuil gekleed en smerige lompen, maar met een enorme lading kruiden, poeders en pillen, kwam naar ons. Hij onderzocht pater Verstraten zeer zorgvuldig en verklaarde dat hij er zeker van was dat het een gevaarlijke roodvonk was. en hij ging aan het werk. Hij plaatste zuignappen, prikte in de armen, benen, voorhoofd en onder de nagels. En onmiddellijk voelde de pater toch een grote opluchting. Op 26 augustus vierden wij feest in onze tent. Maar hoe triest! Het feest van het onbevlekte hart van Maria, de belangrijkste plechtigheid van onze dierbare congregatie. Een van ons offerde het heilig misoffer, waar de anderen de heilige communie ontvingen, samen met onze trouwe christenen. En pater Verwilligen schrijft en uit een smeekgebed. O God, waarom hebt u toen niet geantwoord op de vurige gebeden waarmee wij u smeekten om ons terug te brengen naar onze dierbare kudde? Helaas, durf ik het nog eens te zeggen. In uw plannen, die wij zegenden zonder ze te begrijpen, had u God besloten onze beproevingen, die al zo wreed waren, nog te verzwaren. En toch nam u ook uw maatregelen om het complot te verijdelen van hen die onze dood wilden beramen. In de namiddag van 27 augustus keerde de gezonden koerier naar het kamp terug. Maar wij kregen geen uitstel om langer te blijven, maar integendeel het formele bevel om de volgende dag te vertrekken. Anderzijds werd de kwestie van de uitgeputte kamelen toch geregeld. 4 andere kamelen kwamen 's nachts toe om onze kreupele dieren te vervangen. George! Heel vroeg in de morgen van 28 augustus stormde een escorte soldaten naar ons kamp met het bevel onmiddellijk onze bezittingen op te bergen voor een onmiddellijk vertrek. Om te vertrekken, riepen wij uit. Maar dat is onmogelijk, een van onze paters is stervende. Ziet ge dat niet? Wilt ge dat hij doodgaat? Maar de soldaat antwoordde ons, wij willen maar één ding, onze meester gehoorzamen, en onze meester eist dat u het kamp nu verlaat. En zonder zich iets van onze protesten aan te trekken, laden de soldaten zelf onze kamelen en zadelden onze paarden. En met de zweep in de hand dreven ze onze dieren al vooruit. Dus moesten we ons erbij neerleggen. Maar ondertussen stelden we ook vast dat een van de twee gidsen en een kameeldrijver die de eerste minister Gan Kiao ons had gegeven, waren weggelopen. Gelukkig hadden we nog de tijd twee andere gidsen in te huren, verkregen van de Gangkings. Onze zieke pater, Ange Verstraten, legden we in een kar met beddengoed. En over de palen spanden we een doek als beschutting tegen de zon. Maar na een uur in dit armzalige voertuig was onze kameraad zo erg door elkaar geschokt dat hij wilde uitstappen. Op ons aandringen stemde hij echter toe dan toch te blijven liggen en verdroeg hij deze marteling. Op de middag, na een kleine maaltijd, dreven de soldaten ons weer naar voor. Maar toen weigerde één kameeldrijver en gids, die we 's morgens nog maar pas hadden ingehuurd, zijn dienst voor te zetten. En wij riepen hem toe: "Hé, kameraad, we vertrekken." Maar hij bleef op zijn plaats zitten en hij zei: "Woit saai pola, ik kom niet meer mee." En hij was de tweede die deze truc met ons uithaalde. Hij is wel niet echt weggelopen, dat is waar. Hij heeft ons alleen achtergelaten omdat hij goed bewust was van de gevaren die ons te wachten stonden in de Gobi-woestijn. Maar we waren nog geen uur onderweg of ook de soldaten lieten ons in de steek. Deze mensen die volgens hun chef Gan Kiao de opdracht hadden gekregen ons zogezegd te beschermen. En dit juist voor de gevaren van de woestijn die zouden gaan beginnen. Buiten de enige overblijvende gids die Chabolé heette, en ons ook gestuurd was door de Mongoolse minister, en nog één gids van de Gankins, hadden we dus alleen nog onze christenen om ons door de woestijn te leiden. Een onbekend gebied van bijna, voor ons, 300 mijl, een 500 kilometer. Gelukkig konden we rekenen op de moed en de toewijding van onze christenen. Ik zocht even iets op over de Gobi-woestijn. Deze woestijn is de grootste van Azië en de zesde grootste in de wereld. Het ligt dus in het noorden van China en het zuiden van Mongolië. Een groot deel van de Gobi-woestijn is eigenlijk niet zanderig, maar lijkt op blootgestelde kale rotsen. En het meet circa 1600 kilometer van zuidwest naar noordoost en 800 kilometer van zuid naar noord. Maar de pater zelf geeft ook iets uitleg over deze Gobi-woestijn. Gobi is een Mongools woord dat woestijn betekent. Voor de Europeaan brengt het idee van de woestijn het idee met zich mee van onmetelijke zandstranden. Maar dat is hier niet het geval. Het zand in de Gobi bevindt zich hier en daar in smalle stroken tussen vele rotsachtige gebieden. Het zuidelijk deel van de Gobi is een stenig terrein van een ongeëvenaarde dorheid waar bijna absolute eenzaamheid heerst. De stenen in deze desolate onmetelijkheid zijn meervoudig en vaak schitterend van kleur. En zo zien we gerolde kiezelstenen, maar ook lava, agglomeraten van een materiaal dat gegoten lijkt te zijn, doorzichtig materiaal dat de meest grillige vormen aanneemt. Tegen de avond brachten onze gidsen ons naar een zeer slechte kampplaats. Dun, zanderige grond, zeer weinig gras, bijna geen houvast. Toen haalden we pater Verstraten uit de kar en legden hem op de grond. Maar hij gaf nog nauwelijks een teken van leven en dreigde zijn laatste adem uit te blazen.